Wat een week, mensen. Er wordt gewoon even tussen neus en lippen door aangekondigd dat de nieuwe Xbox op de vooravond van release staat. En er is echt superveel Assassin's Creed nieuws. Je hoort het in de week met XBNL. Ik had één taak en ik laat de verkeerde asset in, namelijk die van reviews. Het spijt me.
Het is, voor... ja.
Ja.
We zijn het gewend.
Ja. Goed, mensen. Fijn dat jullie er zijn op vrijdag 6 maart 2026. Met een verkeerde intro bumper, maar de sfeer is er niet minder om. We hebben een hoop te bespreken deze week, want er is veel nieuws. Groot nieuws ook. En dat gaan we gewoon even rustig doornemen. Samen met Hans. Fijn dat je erbij bent, man.
Yo.
Yes. En jullie zien ook Bas in het beeldscherm. De vaste XBNL-fanatiekeling. Die kent jou natuurlijk van enkele XBNL-specials. En natuurlijk jouw aanwezigheid in de XBNL-Discord. Maar we zaten net even na te gaan, Bas. Dit is de tweede podcast dat je erbij bent, geloof ik.
Ja, een reguliere podcast inderdaad. Ik ben wat specials bij jullie, daar ben ik bij aangesloten. Maar qua normale podcast is dit volgens mij de tweede keer, ja.
Ja, maar dan vind ik toch dat de kijker en luisteraar gewoon recht heeft op in ieder geval ietsje meer Bas juice. Dus, en dan beginnen we traditiegetrouw aan nieuwkomers. En dus bij deze ook aan jou, Bas. Jij bent geen nieuwkomer, zeker voor ons niet. Maar goed, misschien voor de vaste podcastluisteraar kan dat wel een beetje zo voelen. En dan stellen we de vraag, welke games definiëren jou als gamer? Als je er, laten we zeggen, 3 tot 5 zou noemen.
Halo 3. Ik denk niet dat ik ooit een betere console-ervaring heb gehad als met Halo 3. Halo is sowieso mijn favoriete franchise. En de hype van Halo 3, ja, als je daar niet bij was, dan zou je het ook nooit begrijpen. Maar de wereld stond gewoon stil toen die game uitkwam. Ik ben toen ook uitgenodigd voor de officiële première, waarbij ik mensen met Bungie heb besproken en alles. En ik heb die game echt van voor tot achter helemaal uitgewoond, jarenlang. En nog steeds. Ik denk een tweede World of Warcraft. Ik heb misschien bijna een studie niet gehaald, omdat ik het belangrijker vond om mijn rates te halen dan mijn grades op school. Ik durf nu ook niet meer die game aan te raken, want ik weet als ik dat nog één keer doe, dan gaat het gewoon echt, echt fout. Als je zegt een game waar je veel uren in hebt. Ik heb bijna 5000 uur op mijn hoofdkarakter zitten. En ik had 8 karakters rondlopen in dat spel. Dus dat wil wel wat zeggen.
Volgens mij had ik een persbericht deze week dat er weer een nieuwe uitbreiding is. Maar daar moeten we jou dan niet over bijpraten.
Nee, laatst kwam ook terug naar buiten dat World of Warcraft misschien in de Game Pass subscription zat. Ik dacht, oh nee. Nee, dat is echt die wortel voor mijn neus houden. Dat is niet goed. Andere games, mijn allereerste game alle tijden, dat blijft Space Invader. En dat is gewoon een game die mij niet misschien definieert, maar wel een gamer heeft gemaakt. Ik was 3 jaar oud toen ik die game speelde. En dat was echt mijn introductie in games, want ja, ik geloofde erin. Ik verzon verhalen om dat spel. Ik zag het gewoon voor me, gigantische steden, aliens die aanvielen. En vanaf dat moment werd ik gewoon geprikkeld. En ik heb nooit meer die controle weggelegd. Dus van een Atari 2600 tot de Series X nu. Sindsdien ben ik altijd blijven gamen. Dus die 3 games zijn wel voor mij echt de belangrijkste, ja.
Ja, lekker man. Hey, en je hebt ook je eigen... Ik bedoel, je bent wekelijks op YouTube en Twitch te vinden. Weliswaar niet wekelijks bij XBNL. Maar onder andere, je hebt je eigen podcastshow. Kun je daar misschien even... Ja, voor degenen die dat misschien leuk vinden... toch even iets over vertellen?
Ja, ik heb 2 podcasts. De eerste is de Star Wars podcast. Dat is gewoon de titel van de podcast. Want als je op een podcast app zoekt op Star Wars, staan we altijd op 1 door zo'n titel. Dus dat is wel heel makkelijk. Ja, waarin we elke week gewoon het Star Wars nieuws bespreken. En mensen zeggen altijd, kun je nou echt elke week over Star Wars praten? Nou, dat lukt ons al meer dan 5 jaar. Gewoon elke week meer dan 1,5 uur per week. Dus dat is geen probleem. Dus mocht je into Star Wars zijn, dan is dat de podcast die je moet gaan luisteren. En de tweede doe ik met mijn vrouw. En dat is Distory. Dat is een podcast over de geschiedenis van de Walt Disney Company. Dus history, maar met een D. Distory. Stories over Disney. Dat heeft 3 betekenissen, die naam. En daarin gaan we vooral bijvoorbeeld laatst hebben we een aflevering, maar bijvoorbeeld over Sneeuwwitje. Leuk die film, maar hoe zijn die films tot stand gekomen in de tijd dat we nog geen computers hadden? Wat voor technieken moesten gebruikt worden? Hoe zijn de Tweede Wereldoorlog jaren overbrugd door een studio die geen geld had? Allemaal dat soort achtergronden bespreken we in die podcast. Dus ja, dat houdt mij goed bezig. Ja.
Ja, lekker man. Ja, superleuk. En van Star Wars en Disney wisten we het natuurlijk inderdaad. Vaak als er Star Wars nieuws is, proberen we je natuurlijk ook op te trommelen om jouw kennis en kunde over die franchise met ons te delen. En dat waarderen we zeer. Leuk man. Hey, en Bas, wat ben je de laatste tijd aan het spelen? Zo de laatste week, wat houd je bezig? Wat houd je van de straat?
Ja, best wel wat. Ik heb recentelijk de remake van Final Fantasy 7 uitgespeeld. Die is natuurlijk recentelijk naar Xbox gekomen. En ik heb vroeger, en nu ga ik waarschijnlijk heel veel mensen boos maken, op de oude PlayStation Final Fantasy 7 gekocht. En na 2 uur heb ik die game teruggebracht, omdat ik echt een verschrikkelijke game vond. Ik kwam er als heel jong jongetje achter dat turn-based combat echt niks voor mij was.
Ja.
Dus... Dus nu ze dat eruit hebben gehaald en gewoon een actiegame van hebben gemaakt, trok ik het een stuk beter. Op mijn Rock Ally heb ik recentelijk Gears of War Reloaded uitgespeeld. Die stond nog op de backlog. En ik ben vandaag begonnen aan Gears of War 4 op de Rock. En ik heb inmiddels Resident Evil 2 Remake en Resident Evil 6 geïnstalleerd staan. Dus daar gaan we binnenkort ook aan beginnen.
Ja, okay. Hey, wat heb je genoten van Reloaded?
Ja, het is natuurlijk, kijk, Gears of War heb ik al 15 keer van voor tot achter uitgespeeld, dus het was niks nieuws. Maar ik kreeg hem gratis natuurlijk, omdat ik de vorige al had. En ja, dan denk ik, dan ga ik hem toch nog maar eens een keertje spelen. En in mijn aanloop naar E-Day dacht ik, we gaan heel die franchise gewoon opnieuw spelen. Dus ik heb 1, 2 en 3 nu uit. Ik ben nu 4 aan het spelen, dan 5 nog even. En dan zijn we klaar voor E-Day.
Wat vind jij laat ik niet voor je sturen. Welk deel, zeg maar, qua campaign, qua verhaal, spreekt jou het meest aan dan van die Gears franchise?
Ik denk deel 2.
Ja.
En dat was omdat deel 2... we gingen van echt een testosterone shooter naar een shooter waarin hele brede mannen heel stoer praten en ineens emoties toelieten. Ik denk het stuk dat we... ik zal geen spoilers geven, maar het hele stuk rondom Maria... Dat deed wel wat met me. Dat was ook iets wat ik niet had verwacht in die game. Dat het ineens zo'n emotie losliet. En dat heeft altijd wel een blijvende indruk op me achtergelaten, ja.
Ja, bizar, hè? Ja,
nee, dat was heel goed.
Echt net zo in. En kijk je ook... denk je dat er anno 2026 nog plek is voor een nieuwe Gears game?
Ja, zeker. Nu ik ze weer aan het doorspelen ben, merk ik eigenlijk hoe lekker die games gewoon spelen. Gewoon nog steeds. Reloaded. Ik ben vandaag met 4 begonnen. Het speelt zo lekker gewoon. Het is de popcorn film onder de games eigenlijk. Zo zie ik het een beetje. Het is niet denken, maar schieten. Maar het speelt lekker. Het bestuurt lekker. Het ziet er goed uit. Het is veel lawaai, veel explosies. En soms is dat gewoon precies wat je nodig hebt.
Ja. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Het speelt. Ik heb Reloaded afgelopen zomer ook 2 keer gespeeld. Ik vond het als remaster wat aan de matige kant. Ja. Ik had daar meer van gehoopt. Misschien tegen beter weten in ook wel. Maar neemt niet weg dat ondanks de... Ja, weet je, toch een beetje die ouderwetse controls met dat diep onderuit gezakt lopen en dat loggen bewegen tegen die muren aanplakken. Dat wall bouncen, zeg maar. Dat toch gewoon nog steeds wel erg goed werkt. En gewoon die shooteractie en die chainsawactie, die blijft natuurlijk gewoon echt wel top-notch. En toen had ik een paar weken geleden, had ik weer even in de kop, ik denk, ga Gears 5 weer opstarten. Heb ik een avondje met randoms, heb ik Horde mode gespeeld. En toen dacht ik, wilde ik eigenlijk Matthew verleiden om de campaign in co-op nog een keer met mij te spelen. Want ik had de campaign, heb ik wel gespeeld. Sterker nog, ik was... voor Gears 5 is mijn enige persstrip, Bas. Je hebt er meerdere gehad.
Mm-hmm.
Ik heb er eentje gehad en dat was voor Gears. Want ik was toen net bij XBNL. En in mijn profieltekst stond dat ik de bloedspetteranalist van Sarah was, zeg maar. Dat ik in mijn studententijd de bloedspetteranalist van Sarah genoemd werd. En toen werd ik op de Gamescom aangesproken. Ja, we zagen dit. En zou je het niet anders leuk vinden om een week voor de release van Gears... naar Londen te komen, naar de bike shed, een of andere obscure motortent in een of andere kelder. En ik dacht, nou ja, oké, super vet. Dus dat ging ik doen. En daar heb ik toen Gears 5 gespeeld met nou, onder andere Dejimmy, zeg maar, van Live's Xbox, die was erbij. En ja, allemaal andere pers die ik toen nog niet kende. Ik zou nu ook niet weten wie er toen bij waren. Maar dat was een mooie ervaring, man. En ja, ik kijk wel weer uit naar E-Day, moet ik zeggen. Ik had afgelopen weken had ik weer die Gears itch, dat ik dacht van ja, volgens mij heb ik ook nog aan jou een keer gevraagd, Hans, in een party, zo tussen neus en lippen door, zo van, hey Hans, wat vind jij eigenlijk van Gears, in de hoop jou te kunnen verleiden?
Ja, ik word toch wel een beetje geprikkeld door dit enthousiasme van jullie. Ik moet bekennen, ik heb nog steeds geen minuut Gears of War gespeeld in mijn leven. Als die backlog kleiner is, Rick, dan gaan we het doen. Okay. Dan gaan we het doen.
Nou, dat, bij deze staat die on record. Ja. All right, hey, laten we even doorgaan met... ja, je hebt best wel wat gespeeld, Bas, afgelopen week. Zijn er nog titels die je nu niet genoemd hebt, die je wel leuk vindt om even in het zonnetje te zetten?
Nee, dat waren ze wel. Ik zeg al, ik heb Resident Evil 2 en 6... We waren in de Discord zo bezig over 9... en iedereen was zo bezig van... Resident Evil 6 was zo'n verschrikkelijk spel. Dat is de enige die ik nooit gespeeld heb. Dus dacht, weet je wat, we gaan hem installeren... en ik ga hem binnenkort met iemand uit de Discord... gewoon even lekker in koop uitknallen. Dus kijken of hij echt zo slecht is. Af en toe een frikandel tussen alle steaks is ook wel lekker natuurlijk. Dus ik ben benieuwd. Ja.
Oké, okay, dit wordt de thumbnail van deze podcast. Af en toe frikandel tussen alle steaks is ook wel lekker. Ja. Een plaatje van Resident Evil erbij. Even kijken hoe lang Renko nog bij de redactie blijft. Maar ga je Resident Evil Requiem ook spelen?
Ja, maar dat gaat nog wel even duren, denk ik. Want Hans noemde net zijn backlog al. Ik heb laatst in een app mijn backlog gezet. Ik heb momenteel 143 games gekocht waar ik nog aan moet beginnen. Dus het duurt nog wel even. Ja, ik heb met mezelf afgesproken dat ik 5 games uit moet spelen... voordat ik een nieuwe aan mag schaffen. En aangezien we binnenkort Lego Batman en James Bond krijgen... en er komt iets met GTA uit volgens mij dit jaar misschien nog een keer. Dus hij komt dan een keer, ja.
Ja. 1 game op je backlog waar je het meest voor schaamt?
Oeh, dat is echt een hele goeie. Daar moet ik op terugkomen. Dat ga ik zo even... Ga even lekker naar Hans. Ik ga mijn backlog er even bij pakken.
Pak hem maar eens even erbij. En dan gaan we in de tussentijd even genieten van alle games die jij gespeeld hebt, Hans. Want dat waren ook weer aardig wat deze week, of niet?
Ja, ik heb inderdaad wel een redelijk diffuus weekje gehad. Laten we even beginnen met Bellwright. Bellwright is echt mijn nieuwe passie geworden, jongens. Dat is een early access game. Ik ga even wat beelden erbij pakken. Het is zo heerlijk, heerlijk sfeervol. Het is zo'n heerlijke time sink. Jullie weten inmiddels, daar ga ik gewoon best wel lekker op.
Ja.
Ik speelde het met een goede vriend van mij. En ja, het is gewoon lekker jezelf verliezen. Een beetje in de middeleeuwse culturen. Je bent lekker quests aan het doen. Je bent reputatie aan het opbouwen. Je bent je eigen stad aan het creëren. Met echt... de ultieme vrijheid in hoe je dat allemaal wil bouwen. Je kan bijna overal je dorp beginnen. Je kan bijna overal je dorp uitbreiden. Je moet inwoners ronselen. Het is eigenlijk wat Medieval Dynasty had kunnen zijn, maar nooit is geworden. Ja, dat is Bellwright aan het worden.
Ja, ja, tof. Maar dit is dus echt zo'n game... Hans, als ik jou zo hoor, waar je eindeloos lekker in kunt verdwalen en van het ene en het ander tuimelt.
Ja, ja. Ik speel het elke avond uurtje of 2, 3. En dat is gewoon lekker ook. En ja, ik denk ook nergens anders aan op het moment dat ik dat speel. En dat is een goed teken van een game.
Ja, absoluut. Ik had dus bij deze game al 2 weken lang... Ken je dat? Dat je jeuk hebt, maar je komt er niet bij, zeg maar. En dat je probeert te krabben, maar die jeuk gaat maar niet over. Ik had bij deze game zo'n soort vergelijkbaar iets. Namelijk dat die titel me heel erg bekend voorkwam. Maar ik kon het gewoon niet plaatsen. Maar nou lees ik in de chat, en dat is ook zo, dat Matthew en ik deze game op de Gamescom in 2019 of iets in die strekking. Inderdaad gespeeld of gezien hebben. Of een Behind Closed Doors of iets dergelijks. Maar puzzelstukje is weer op zijn plek bij deze. Dus dat is fijn. Chat, ja. Dankjewel.
Ik All right. Hey,
dat was passieproject nummer 1.
Dat was passieproject nummer 1. Passieproject nummer 2. En dan weet ik eigenlijk niet, Rick, of we die namen al mogen noemen. Maar dat is die mooie 4-player co-op die wij
hebben. Nee, dat mag nog niet. Nee,
dat mag nog niet. Ach, nee. Maar dat is wel echt een passie. Dus ik wilde eigenlijk over praten. Maar goed, ik slik hem in. Ja. Daar komt een review nog van. En in een toekomstige podcast gaan we daar samen even op inzoomen. Want daar ben ik wel echt heel erg van aan het genieten.
Maar, Hans, misschien kunnen wij in algemene zin zeggen dat als iemand luistert en die denkt gewoon een spontane gedachte, ik noem nu iets willekeurigs van, hey, zo'n type game als World War Z, dat vind ik tof. Was er nog maar eens zoiets in de nabije toekomst? Ja, dan is XBNL wel het platform om even komende 2 weken in de gaten te houden en je te gaan verheugen.
Ik vind dat je het heel mooi spint, Rick. Ik had het niet beter kunnen doen.
Volgens mij zijn we hiermee juridisch veilig.
Ik geloof het, zeker. Ja.
Alright.
Wat heb ik verder nog gespeeld? Klein beetje Lysara Summit Kingdom. Daar heeft Jeff net de review van gedaan. Ja, lekker sfeervolle citybuilder met een bijzondere twist.
Ja.
Ik heb nog een klein stukje Planet of Lana 2 gedaan. En ik ben bezig op de handheld, op de ROG, voor onze aankomende special met de Oblivion remake. Ik moet zeggen, dat loopt eigenlijk verrassend goed op die handheld. Dat had ik niet per se verwacht.
Ja, lekker man. Leuk. Ik ga Bas ook blij maken.
Oh jee.
Want het is over het algemeen zo, en dat bedoel ik zeker niet ten nadele van jouw smaak, maar meer hoe ver onze smaken uiteen kunnen liggen, Bas. Dat een redelijk goede graadmeter voor mij is, als Bas een franchise leuk vindt, ken ik het waarschijnlijk niet. En ik vermoed dat het vice versa is. Maar, ik heb van de week op de... Wij zijn een Rock special race gestart qua podcast, Bas.
Ik weet
en het. Onderdeel... Je hebt het meegekregen, toch, of niet?
Ik luister mee natuurlijk, hè?
Check. Heel fijn.
En we hadden Bethesda, die was zo aardig om te zeggen, weet je wat, jongens, wij steunen dit project wel. Dus ik heb Indiana Jones gekregen.
Kijk.
Die heb ik gespeeld, of die ben ik aan het spelen op de handheld. En ik kan niet ontkennen dat ik er niet van geniet. Ik heb wel een hele mooie tijd ermee.
Ja, het is dat wel... snap ik.
Ja, dus en... hoe die uitpakt op de handheld. Hans en ik gaan dit weekend daar een special over opnemen. Dus wij zijn eigenlijk een soort van boekenclub gestart. Weet je wel, zoals ze dat in de categorie 60 plus hebben. Dat je op zaterdagochtend bij elkaar komt met een picknickmandje. En dan samen hetzelfde boek leest en het daar dan over gaat kletsen. Dat gaan wij met de ROG Xbox Ally doen. En dan gaat Hans vertellen hoe hij game A beleefd heeft en ik game B. En op het menu van deze week staat dus Oblivion Remastered en Indiana Jones en The Great Circle.
Nice.
Dus,
ik ben benieuwd. Het was mijn game van het jaar dat jaar.
Ja, met jouw was hij niet ook XBNL GOTY geworden? Volgens mij wel.
Het zou me niks verbazen.
Ja.
Er waren best wel in de Discord die er heel erg mee wegliepen toen, ja.
Ja. Ja, volgens mij ook inderdaad, ja. Ja, en verder heb ik nog een beetje Nioh gespeeld. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Nee, de rest heb ik alleen in games gespeeld voor reviews. Dus daar kom ik nog op terug zodra de embargo's daarvan voorbij zijn. Goed, voordat we naar het hoofdtopic gaan. Bas, jouw pile of shame, om het maar even zo te noemen. Wat is jouw number one backlog confession?
Ja, ik heb even gekeken en ik denk dat ik toch moet zeggen Bioshock 1, 2 en 3.
Oh, Bas. Oh.
Ik heb heel die franchise nog nooit aangeraakt. Ik heb die collectie toen gekocht, want die was ooit in de aanbieding voor een tientje of zo voor alle drie de games. En daar is het bij gebleven. Dus ik beloof je, Hans, ik ga ermee aan de slag. Ik beloof.
Is dat terechte schaamte die je hier hebt?
Ja, ik weet het. Ja.
Ja.
Ik heb die toen gekocht met het idee, hey, er komt een film van op Netflix van Gore Verbinski. Ik vind Gore Verbinski een toffe regisseur. Dan moet ik die games hebben gespeeld. Toen werd die film gecanceld. Toen dacht ik, nou, dan heeft het ook geen haast meer nu. Ja, dus ja, toen kwamen 100 andere games.
Ja, ik vond 1 en 2 echt fantastisch. Ik vond 3 wat minder, hoewel dat zeker geen slechte game is. Maar ja, jij gaat hier ook 100% van genieten. Die sfeer dat die ze weten neer te zetten is echt chef's kiss.
Ja, ik ben benieuwd.
Mooi, man. Ja, misschien kunnen we een boekenclubje over de backlog oprichten. Dat we elkaar de backloglijst voorleggen. En dat je de opdracht van de ander krijgt om een game van de lijst af te werken. Goed. Jongens, hoofdtopic nummer 1. Xbox console nieuws. Zomaar ineens in een... Ja, wat was het? Gewoon in een ouderwetse tweet of Blue Sky of weet ik veel wat het was dat... De nieuwe CEO aangaf. Ja, en we zijn lekker bezig met de nieuwste Xbox Project Helix. Als ik het goed uitspreek. En dat wordt de nieuwe console. En we hebben er super veel zin in. En daar kun je Xbox en PC games op gaan spelen. Ja, je hoort het goed, Hans. PC games. Dat ze werken aan een nieuwe Xbox, heren. Ik bedoel, daar zijn we natuurlijk totaal niet verrast over. Dit wisten we ook wel. Dat Microsoft mee bezig was. Dat is wel al een aantal keer afgelopen jaren genoemd. Maar meer dan dat we wisten dat ze ermee bezig zouden zijn, was gewoon niet bekend. En eigenlijk hebben we nu twee belangrijke feitjes gehoord. 1. De code namens Project Helix. En 2. Het woord een console waar je PC en Xbox games op kunt gaan spelen. En dan nemen we maar even aan. Maar dat is invulling, Bas en Hans. Dat natuurlijk gewoon een soort Rock Ally Xbox principe wordt. Waarbij de games op... dat je een Windows apparaat hebt. Waarbij je PC storefronts kunt openen. En zodoende die games kunt spelen.
Er zit nog, Hans, er zit nog een feitje in verstopt, Rick.
Ik wou hem aan jou overgeven. Ga door.
Ze zegt namelijk heel stellig in die tweet, overigens vind ik het goud hoe ze dit doen, hè? Gewoon lekker een tweetje, lekker laissez-faire. Het ging over een donderdagochtend op het Xbox-kantoor, waar Satya Nadella overigens ook even is aangeschoven. Dat is een goed teken wat mij betreft. Ja, even een tweetje dat die Xbox eraan komt. Ja, gewoon zomaar, geen marketingcampagne eromheen. Gewoon even droppen. Maar ze zegt, it will lead in performance. It will lead in performance. Dat in de vorm, ik heb er geen twijfel over, dit wordt de best performende console die op dat moment op de markt is.
Ja.
Dat gaat ook wel wat zeggen over het prijskaartje.
Oké. Laten we bij die tweede punten daar eens, hè, want alles wat we vanaf nu zeggen, wordt gespeculeerd. Ja. Maar er is wel wat te speculeren. En laten we beginnen over dan die zin, dat Xbox zal... De koploper zal zijn waar het gaat om performance. Hans, is er iets... Hè, kunnen we iets uit bijvoorbeeld van berichten van AMD... of weet ik veel wat voor obscure Reddit-posts, desnoods... maar hebben we al enig idee van in welke richting deze console zich performance-wise gaat bewegen?
Zoals je zelf al zegt, Rick, het is allemaal nog redelijk speculatief. Maar ik heb vandaag een goede 2 uur toch wel besteed aan het doorspitten van het bijzondere internet. Inderdaad, van Reddit tot de AMD-leaks van een paar maanden geleden. Tot insiders die bepaalde flarden delen. En ik heb een overzichtje gemaakt waarvan ik denk dat het de meest aannemelijke specs zijn van de Project Helix. Ik hoop dat ik redelijk in de buurt zit, want als dat zo is, dan ga ik hem zeker kopen.
Ja.
Ik ga hem er even bij pakken.
Ja,
ik heb hem uitgewerkt op een slide, zoals dat zo mooi heet. Hier hebben we hem. Project Helix, de officiële XBNL voorspelling. Okay. CPU wordt de nieuwe AMD Zen 6. Gewoon een nog specifieke CPU gemaakt voor de console. Hè. Dat weten we eigenlijk al zeker op basis van wat dingen die de AMD-CEO, geloof ik, een aantal maanden geleden heeft gedropt.
Ja, eerder dit jaar. Ja.
GPU wordt ook een custom AMD met RDNA 5. En dat zou betekenen dat je in 4K op 60 fps in default modus zou moeten kunnen spelen. Het bijzondere is dat het lijkt er steeds meer op dat deze console een dedicated, wat ze noemen een Neural Processing Unit, een NPU. Dat is eigenlijk een aparte chip naast de CPU en de GPU die specifiek voor AI is geoptimaliseerd. En die dedicated chip die gaat dus zaken zoals frame generation en upscaling handelen.
Okay.
Dus we kunnen ervan uitgaan dat die technologieën redelijk embedded zullen zijn in deze nieuwe console. En dat zou dus ook betekenen dat je gewoon met die opties aan 120, 144 fps moet kunnen halen op 4K zelfs.
Lekker man. Alright, en dan heb je nog wat geruchten. En we gaan zo er wel over hebben wat we ervan vinden, hoe aannemelijk we het achten. En Bas, ik ben ook benieuwd hoe jij dit... überhaupt zou je enthousiast zijn om PC-games op een Xbox-console te spelen. Maar laten we even dit rijtje afmaken. Want er is ook nog wat nieuws over RAM-opslag, operating system enzovoort. Hans?
Ja, ik heb een range gezien. Voorspellingen aan de lage kant die zitten op de 32 gigram. Voorspellingen aan de hoge kant die zitten rond de 48 gigram. Ik denk dat ze voor de hoge kant gaan. Hè? Ook gezien die opmerking van Asha. It will be the best performing device available. Dus ik vermoed dat ze daarvoor gaan. We weten ook allemaal dat er wel wat RAM uitdagingen zijn. Momenteel in de globale supply chain. Dus dat zou nog wel wat roet in het eten kunnen gooien. Maar het belooft wel wat over de geheugencapaciteit. Qua opslag 2 terabyte SSD. Daar lijkt de geruchten redelijk unaniem over.
Oké.
Okay. Operating system wordt een custom Windows 11, eigenlijk zoals we die kennen van de ROG Xbox Ally, met een Xbox shell waarin je kunt launchen, maar waarbij je wel de escape hebt naar bijvoorbeeld Steam Big Picture Mode en eventueel zelfs naar Windows. Dus ja, je kunt gewoon je PC-games gaan spelen op dit apparaat. Je hebt gewoon je hele Steam library beschikbaar op dit apparaat. En als die Windows Escape er komt, ja, dat betekent dat je ook gewoon op je console met de Epic Store aan de gang kunt. Dat je met emulators aan de gang kunt. Nou, noem het maar.
Ja.
Prijs. Ja. Een hele belangrijke. Ik kwam ook hier een range tegen. Onderkant van de schattingen zitten zo rond de $800. Bovenkant van de schattingen zitten rond de $1200. Ja, ik heb mezelf in het midden genomen. Ik verwacht dat die in Nederland voor €999 aangeboden gaat worden.
Ja, all right. Ja, dat die prijs flink omhoog gaat, dat ik denk dat we daar wel van uit kunnen gaan. Bas, hoe klinkt dit allemaal voor jou?
Ja, kijk, als dit het zou worden, dan zeg ik, doe mij er maar één. Zo simpel is het. Ik denk dat wat ze hier nu heel slim doen, is meteen zeggen, we gaan de krachtigste zijn. Dat hebben ze eerder ook bewezen met de Series X. Die was ook krachtiger dan de PlayStation op dat moment natuurlijk. Ja. Microsoft heeft een kracht die Sony niet heeft. En dat is zakken die echt ongekend diep zijn. Dus die kunnen er zoveel geld tegenaan smijten als ze willen. En ik denk dat Microsoft ook doorheeft dat ze achterlopen, dat de consoles niet verkopen zoals ze zouden willen. Dus ze moeten met iets komen om mensen weer terug naar die console te trekken. Het feit dat PC-games erop is heel slim, als je mij vraagt. Want het is nu een Xbox en het apparaat gaat meer kunnen dan bijvoorbeeld een PlayStation kan. Tenzij PlayStation ook deze kant op gaat natuurlijk. Alleen dat zie ik hun niet zo snel doen. Dus het heeft een extra verkooppunt in het verkoopplaatje. Want je hebt gewoon iets wat een concurrent niet zou kunnen. Het ding is wel, ik ben verliefd op mijn ROG Ally. Ik hou van dat apparaat. Maar het Windows gedeelte heb ik een hekel aan. Het feit dat ik constant aan het updaten ben. Ik wil dat dit een console wordt. Ik wil dat ik dit ding aan kan zetten, mijn game kan klikken en kan spelen. Ik wil niet een BIOS op hoeven daten. Ik wil niet Armory Crate-achtige dingen gaan doen. Ik wil een console-ervaring. Ik hoop wel dat ze dat heel erg in hun achterhoofd houden. Van een console is plug-and-play. Aanzetten, tv aan, spelen. Want als dat niet zo is, dan kan ik volgens mij beter een PC kopen. En ik heb geen PC. Ik wil ook geen PC, omdat ik liever achter die console zit. Dus als ze dat kunnen doen, dus dat die console-ervaring blijft en al die Windows-onzin die ik niet nodig heb. Ik hoef geen Windows te draaien op een console. Ik hoef geen Word en Excel op mijn console te willen doen. Dat hoeft mij allemaal echt niet. Ik koop dat ding voor één ding, dat is gamen. Als dat niet alleen een middelpunt, maar gewoon het enige punt is, sold. €999... Flink bedrag. Ik heb volgens mij de Series X voor €500 gekocht. Dus dat betekent dat hij gewoon twee keer zo duur is als de voorganger. Dat is best een verdubbeling, letterlijke verdubbeling. De wereld waar we in leven. Ik werk ook bij een technologiebedrijf. Ik zie het ook gebeuren. RAM is killing momenteel. Logisch. Maar ja, ik vind het een hele, hele logische stap. Ik vind het ook heel spijtig dat Sony heeft aangekondigd dat ze gaan stoppen met hun games op PC uitbrengen. En ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat doen met de Steam Machine. Want wat is nu nog een pluspunt voor de Steam Machine?
Ja,
leuk, daar kan ik mijn Steam games op spelen, maar dat kan ik op deze Xbox straks ook. Plus mijn Xbox games. Dus ik zie ook het nut van de Steam Machine ineens niet meer. Als ik heel eerlijk ben.
Het is een hele slimme zet van Microsoft. Want dit is inderdaad, dit duwt Steam in een hoekje. Dit duwt Sony in een hoekje. Ik kan me niet voorstellen namelijk dat die beslissing van Sony niet ook aangewakkerd is door dit nieuws. Hè. Sony zal echt wel inside information hebben. Die zullen ook echt wel eerder hebben gehoord dat Xbox met de console ook de PC open gaat stellen. Dus ja, dat zal 100% met elkaar te maken hebben.
Ja. Ik vind het vooral heel fijn dat we kunnen zeggen over Microsoft wat we willen, de plek van Xbox in het gamelandschap. Maar ik merk wel echt meer dan ooit dat Microsoft echt vooruit aan het kijken is. En die hebben door dat game aan het evolueren is en dat we niet meer gebonden zijn aan één apparaat. Dat vind ik oprecht tof. Ik zei het vorige week in Discord, ik ben Gears of War Reloaded begonnen op mijn Xbox. Ik heb hem met mijn pauzes op werk doorgespeeld op mijn Rock Ally. En ik heb hem uitgespeeld op mijn Apple TV. Ik heb nooit over save games nagedacht, wat dan ook. Alles stond voor me klaar. Dat is de toekomst van gaming. En als ik nu naar Xbox en PlayStation kijk, is PlayStation, het klinkt misschien heel denigrerend, maar een PlayStation 5 is nog steeds een PlayStation 1, maar met betere graphics. Het doet niks wat een PlayStation 1 en 2 ook al niet deed. Je speelt de game, je gaat online game, het doet nog steeds dat.
Ja.
Het hele toekomst van gaming, dat zit wel echt bij Microsoft. En ik ben heel blij dat ze dat doen. En daarom de toevoeging van PC, het is zo'n ongelooflijk logische stap voor Microsoft om dit te doen, omdat ze ook in de PC gewoon zo'n aandeel hebben. Ja, ik zeg echt oprecht, kom maar op, ik leg hier met liefde en plezier €1000 over neer.
Hey Bas, wij hadden een vraag gekregen in onze Discord van Low Vision Dead, en die even goed om te realiseren dat deze vraag binnenkwam voordat het nieuws bekend werd dat deze Xbox waar we het nu over hebben, die was toen nog niet aangekondigd.
Ja.
Dus dat wisten we toen nog niet. En Low Vision Dad die schreef, en ik wil hem specifiek jou voorleggen, of eigenlijk jullie allebei, maar jij noemde net dat je het jammer vond dat PlayStation de strategie verandert en hun games niet meer naar PC uitbrengt. Low Vision Dad schrijft het volgende. PlayStation lijkt steeds meer in te zetten op volledige exclusiviteit van hun games en heeft aangegeven dat toekomstige titels mogelijk niet langer naar PC zullen komen. Dat roept vragen op, zeker omdat sommige spelers zich er juist op verheugden om bijvoorbeeld The Last of Us of toekomstige PlayStation titels via Steam te kunnen spelen op mogelijk volgende generatie hybride Xbox consoles. Dus haast profetisch wat hij hier beschrijft, want het is gewoon letterlijk 12 uur later aangekondigd. Sommigen denken dat deze strategie ook bedoeld kan zijn om concurrenten voor te zijn, zoals een toekomstige Xbox waarop mogelijk Steam beschikbaar zal zijn. Of zelfs een console van Valve waar Steam centraal staat. Is dit strategisch gezien een slimme zet om de concurrentie voor te blijven? Of riskeren ze juist spelers te verliezen, vooral onder PC-gamers die misschien niet snel geneigd zijn om speciaal voor die games een PlayStation-console aan te schaffen. Kortom, een goede zet van PlayStation om nog meer aan de leiding te blijven, of snijden ze met deze zet in hun eigen vel? Hoe staan jullie daarin, mannen?
Ik denk dat het heel interessant is. Ik snap het vanuit Sony, maar ik vind het ook dom vanuit Sony. Ik snap het, want je hebt je franchises en hoe het ook bent of keer, Sony staat wel bekend om zijn fantastische singleplayer ervaringen. Denk aan The Last of Us, denk aan God of War, denk aan die games. Dat staat gewoon gelijk aan het merk Sony. Dus je wil die niet overal beschikbaar hebben, want daardoor verkoop je PlayStations. Snap ik. Aan de andere kant heb ik zoiets. Ik ga geen PlayStation kopen. Ik heb sinds de PlayStation 3 geen PlayStation meer gekocht. Als ik ze niet kan spelen, dan speel ik ze niet. Ze verdienen ze helemaal niks aan mij. Op het moment dat ik ze kan spelen op mijn PC, en of dat nou een Xbox is of een PC, dat moet eigenlijk niet uitmaken. Waarom zou het zo moeilijk zijn dat ik met de controller op mijn PC zit te spelen? Dan zou het wel prima zijn, maar met de controller achter mijn tv, dan is het ineens moeilijk, want dan is het een Xbox. En dan willen ze niet het geld aan mij verdienen. Ik denk dat ze zich aan de ene kant heel erg in de handen snijden, want de games doen het goed op Steam van PlayStation. Ik heb ook Spider-Man op mijn Rock gespeeld. Ik heb Last of Us gespeeld. Het speelt fantastisch. Toffe games. Maar ja, als ik nu moet zeggen, ga ik een Xbox kopen zonder PlayStation games? Ja, prima. Dan speel ik ze maar gewoon niet meer. Dus mij verliezen ze meteen als klant. Gewoon meteen. Ik ga geen PlayStation kopen. Want alle andere games, de niet-exclusives, die draaien dus allemaal beter op die Xbox straks. Want die heeft de betere hardware. Dus ja. Ik zie dan...
Als de specs kloppen. Hè?
Als het klopt, ja. Als zij nu zegt van wij zijn de sterkste console, als ze dat waar gaan maken, dat betekent dat elke third-party game dus eigenlijk beter gaat spelen op mijn Xbox. Ja, dan kies ik toch voor die betere hardware. Heel simpel. Ja.
Hoe sta jij erin, Hans?
Ja, ik sta volledig in kamp Bas. Ik heb ook de afgelopen 2 jaar heb ik denk ik €300 uitgegeven op Steam aan Sony-titels. Last of Us 1 en 2. Ook Spider-Man gekocht. God of War gekocht. Ja, had ik niet gedaan als hij alleen maar op PlayStation was geweest. Want ik hoef ook geen PlayStation. Weet je, ik heb 2 Xboxen hier. Ik heb een Switch staan. Het is wel een keertje genoeg. En om die 2, 3, 4 titels die ik van Sony zou willen spelen, ja, ga ik niet nog €600 uitgeven aan een PS5.
Ja.
Dus ik vind het... Het voelt een beetje als een move van Sony vanuit angst. En dat is denk ik zelden goed voor de lange termijn. Aan de andere kant, hun marktaandeel is groot. Dat zal echt nog wel groot blijven, want de casual gamer die FIFA speelt, die Call of Duty speelt, die zal echt nog wel die PlayStation kopen en niet die Xbox van €999, als dat hem inderdaad wordt. Dus ja, op dat gebied hebben ze weer relatief weinig te vrezen.
Ja, maar wie zegt dat de volgende PlayStation ook niet gewoon dat bedrag gaat worden?
Ja, true. Ja. Hoeveel was de PS5 Pro? Die was al boven de 1000, of niet?
800.
Oké. Okay.
Dus ja, als dat qua prijs niet heel veel uitmaakt, ga ik dan voor een console die sterker is, eigenlijk alles speelt, behalve mijn Sony exclusives, of voor een console die minder krachtig is, mijn Sony exclusives heeft, maar van ik weet dat elke andere game potentieel beter draait op een ander systeem.
Zou het ook nog zo kunnen zijn, jongens, dat Sony dit niet ziet als een concurrentiestrijd met Microsoft, maar als een concurrentiestrijd met Valve? Laat ik het anders zeggen, is Xbox echt nog de concurrent voor PlayStation?
Ja. In gevoel zeker. Ja.
Ik denk oprecht dat Sony heel traditioneel is in wat dat betreft. En dat hij echt nog de Xbox als dat zwarte ding onder je tv ziet. En als de grote boeman, de grote concurrent. Ik denk dat die echt nog zien Sony, Nintendo, Microsoft. En Microsoft is daar al lang van afgestapt. Want ja, die maakt het niet uit of je een Xbox hebt. Je kunt het overal spelen. En ik zie het ook op mijn werk heel veel. Als ik klanten krijg die komen voor een computer of een tablet of een telefoon. Waar kan ik Minecraft spelen? Maakt niet uit of ik ze een tablet of een telefoon of Mac geef. Ze moeten Minecraft kunnen spelen. Waar het op is, dat interesseert ze allemaal niet meer. De games zijn de platformen tegenwoordig. Niet meer de platformen zelf. En ja. Ik wil gewoon met mijn vriendjes kunnen Minecraften. Of ik wil met mijn vriendjes Roblox. Of, maakt niet uit welke game. Je wil het overal kunnen spelen. En ik denk dat dat de visie is die Microsoft nu voor de lange termijn aan het spelen is. En ik denk dat er ook een visie is die Sony nog helemaal niet ziet. En dat gaat het verschil tussen de twee worden. En niet meer de apparatuur onder de tv.
Oké, ga ik daar kritisch op doorvragen. Want ik kan jou volgen, ik kan jullie allebei volgen. We hebben het hier over Roblox. We hebben het hier over Minecraft. We hebben het hier over Fortnite. Hoe komt de generatie kinderen, hoe komen zij aan dit type games? Wie zijn daarin hun voorbeelden?
Schoolgenootjes, klasgenootjes.
Twitch-streamers.
Okay. Streamers. Waar spelen de streamers op?
PC meestal, denk ik.
Ja.
Precies. En wie distribueert, zeg maar, het PC-platform?
Microsoft.
Valve. En Valve.
En Valve.
Ja. Ja.
En die zijn dan dadelijk op Xbox alle twee te vinden.
En wie gaat er een console uitbrengen?
Beide.
Precies. Ik vraag me oprecht af of het echt alleen de schrik naar Microsoft is, of dat hier toch ook, zeg maar, een soort power move naar Valve gemaakt wordt en dat ze misschien Valve ook nu als een soort van existentiële bedreiging zien voor hun eigen platform. Want zij hebben die games uitgebracht, hè, afgelopen jaren in een soort van tweesporen beleid wat PlayStation gevoerd is. 1. we moeten multiplatform gaan, want dat genereert meer verkopen en dus meer omzet. En twee, we moeten online multiplayer service-achtige games gaan ontwikkelen. Om bij dat laatste te beginnen, daar zijn ze grandioos in gefaald. Eigenlijk de 12 projecten die ze hadden, daar is er niet één van gelukt. Helldivers is een geslaagd project, maar hoorde niet bij die 12 en is niet van de PlayStation Studio zelf, als ik het goed heb.
Marathon nu van Bungie.
Dat is nog de vraag. Of Marathon van Bungie, inderdaad. Of dat een succes gaat zijn. Ik hoop het overigens van harte. Hè. Begrijp me daar niet verkeerd in, zeg maar.
Ik
maar
hoop op die het tweede voor pijler
heeft het voor PlayStation niet uitgepakt zoals ze gehoopt hebben. En dan heb je dus die eerste pijler, waarin er nu, denk ik, oprecht best wel wat gamers zijn die denken, ja, als ik kijk naar mezelf, Ghost of Yote, ik wacht wel totdat die op Steam komt. Ik ga die nu niet op PlayStation spelen. Want die vorige is toch ook naar Steam gegaan. Ik hoor dat veel om mij heen. Ja. Ook van jullie. Weet je, jij zegt letterlijk, Bas, ja, ik ga dit, als het komt, lekker gewoon op Steam spelen. En ik denk dat ze daar nu een trend gezien hebben die ze niet wilden en besloten hebben, dit gaan we toch niet meer doen. En dan in combinatie met dat ook Valve nu ook naar de huiskamer komt met hun Steam machine, denk ik dat daar voor hun ook een bedreiging zit. Voor PlayStation.
Ja.
Je hebt 100% gelijk. Dat zal meespelen in hun terugkeer naar die exclusiviteit. Ja. Ik ben alleen bang voor Sony dat het een move is die kramp gaat veroorzaken. In de zin van dat ze zich daaraan gaan vasthouden. Dat ze niet meer gaan zien dat er een veel grotere markt voor ze beschikbaar is. Dat exclusiviteit een relatief ouderwetse gedachte is. Bas weet het, Apple was ook altijd heel erg gesloten. Die zijn ook steeds meer open aan het stellen. Devices worden meer open, je hebt meer vrijheid in wat je daarop installeert. Het is een beetje de sign of the times. En Sony lijkt hierin gewoon een paar stappen terug in de tijd te doen.
Ik denk dat de gouden middenweg zou zijn van hou ze lekker exclusief op je console voor 2 jaar en breng ze dan naar precies. PC.
Sure.
Dan heb je je PlayStation fanbase bereikt. De echte diehards kopen dan toch die PlayStation, want ze moeten de volgende Last of Us natuurlijk meteen spelen. Daar gaan ze niet nog 2 jaar op wachten. Kijk wat Microsoft heeft gedaan met Forza Horizon. 5 jaar na launch is hij naar PlayStation gekomen en het is een monsterhit geworden. Dat kan gewoon op een ander platform. Alleen jouw normale speler heeft niet van, oh nee, hij gaat nu naar een ander. Nee, wij zitten al 5 jaar die game te spelen. Het is prima. Dus ze gaan ook heel veel inkomsten hierdoor. Wat Hans net al zegt, hij heeft €300 op Steam uitgegeven. Dat is €300 die ze anders niet hadden verdiend. Dat is een halve PlayStation. Ja. En dat is in 1 jaar.
Ja,
als dat zo nog een paar jaar doorgaat, heeft hij misschien voor 2 PlayStations aan geld via Steam aan uit. Dat is geld dat ze nu allemaal mis gaan hebben. Verdien jij liever 1 keer €500 of verdien je liever 10 keer 60?
Ja, nee, ik ben heel benieuwd hoe deze move uitpakt. En als ik zo lees in de chat zijn de gedachten daar ook over nogal uiteenlopend. Om even Matthew te quoten. Je moet ook niet vergeten dat niet iedereen bereid is om zomaar hun library achter te laten. Dat zie je met telefoons ook. Als mensen eenmaal in een ecosysteem zitten die hun goed dient, dan stappen ze niet zomaar over. Ja, super herkenbaar. Dendrif Hoeken die zegt, ja, iedereen is ecosysteem locked, maar als je meerdere PC-libraries op je Xbox kan spelen, dan is die nieuwe Xbox-library als het ware een bonus. Dat is ook een goed punt. X2YZ die zegt, het zou mooi zijn als games platformen agnostisch zouden zijn. Gelukkig gaat het daar op een paar exclusives wel naartoe. Dat vergt een andere mindset voor al die gamebedrijven. Ja, en zo nog wat andere reacties. Dank jongens in de chat. Fijn dat jullie op deze manier met ons mee discussiëren. Ja, we gaan het volgen. Tot slot misschien nog even een voorspelling. Die naam van de CEO, Asha Sharma, toch?
Ja, helemaal goed. Perfect.
Oké, dankjewel. Heeft dit nu in een bericht gedeeld? Kunnen we hieruit iets afleiden over de release window van de nieuwe Xbox-console? Hans, heb jij daar enige... durf je een voorspellingje te doen? Een pizza-weddenschapje desgevraagd?
Ja hoor, 3 pizza's zelfs. Ik, uh, ik, Ik zet 3 pizza's op holiday season 2027. Dus november, december 2027.
Oké. En ik zie Bas fanatiek, die gaat voor de pepperoni. Kom maar door, Bas.
Ja, ik hoor het.
Nou, zij heeft natuurlijk op de Twitter, X, hoe je het ook wil noemen, ook gezet dat ze volgende week naar de GDC gaat, de Game Developer Conference. Daar wordt eerst een panel gehouden, de toekomst van gaming, gepresenteerd door Microsoft. Ze heeft aangegeven, ik wil daar in gesprek met onze partners. En daar worden panels gegeven over hoe PC-games binnen 1 dag geport kunnen worden naar Xbox. Dus ik denk vooral dat dit een aankondiging is om de partners te laten zien van hier zijn we mee bezig. En nu gaan ze dus met die ontwikkelaars praten van hey, dit platform is heel makkelijk om straks op door te ontwikkelen. Dus ik denk dat dit meer is van we zijn hiermee bezig. Ik zie niet dit binnen 2 jaar, tenminste voor eind 2027 in de winkel liggen. Ook met het oog op de chips, de prijzen, dat soort dingen. Ik denk gewoon dat ze hun ecosysteem op die Xbox hebben. Ik denk dat de ROG een hele grote test is geweest. Ze zien dat dat succesvol is. Daar gaan ze op doorbouwen. Ik denk ook niet dat de hardware al definitief klaar staat, maar ik denk dat ze de plannen definitief hebben. En dat ze nu gaan kijken met hoe kunnen we dit ondersteunen en bij zoveel mogelijk developers alvast dat vuurtje een beetje warm maken. Want als dat nu nog moet gebeuren, als we nu nog met partners moeten gaan praten, dat betekent dat er nog geen games voor dit apparaat in ontwikkeling zijn. Tenminste, niet op een schaal die je zou willen voor een launch volgend jaar, denk ik.
Ja.
Aan de andere kant, ja, als ze wel inderdaad Xbox en Steam libraries, ja, waarom zouden ze dan nog launchtitels moeten hebben? Is dat nog nodig in die setup?
Ja. Nou ja, en moet je daar echt specifiek games voor ontwikkelen als het gewoon op... Het is iedere willekeurige PC natuurlijk wat uitgebracht gaat worden.
Ja, maar je wilt toch wel een game bij je console kunnen verkopen? Ik bedoel, als jij een console launcht met alleen maar wat upgrades van oude games, dan heb ik nog niet van, ik moet deze nu hebben. Er moet een killer... Ik bedoel, Halo was de reden dat wij een Xbox kochten, 25 jaar geleden. Je moest gewoon een Xbox hebben, want je wilde Halo spelen. De Xbox staat nu zo achter, het is niet 1-0 voor Sony, het is 3-0 voor Sony. Er moet iets bij zijn, waardoor wij straks denken, hier heb je €1000. Want ik kan het anders gewoon op die PC spelen die ik al heb. Er moet een
maar
reden
dan
zijn
zit je dat eigenlijk een beetje te hinten op een soort Elder Scrolls-achtige release of zo.
Zou dat niet een perfecte launch game zijn voor zo'n systeem?
Ja, nee,
ik denk als we de Elder Scrolls 6 gaan krijgen als launch game op een nieuwe Xbox, dan is het gewoon klaar voor Microsoft. Dan is het gewoon, dat ding gaat de winkel uitvliegen. Puur voor die game. Dat is die launch killer title die een Xbox weer nodig heeft. Want heel eerlijk, Halo was een killer launch title. De Xbox 360 had niet echt een killer launch title. De Xbox One had ook niet echt een killer launch. De Series X had ook niet echt een killer launch title. Het wordt tijd voor zo'n titel.
Had de Series X überhaupt een launch title?
Valhalla.
Ja, multiplatform.
Ja.
Overigens niets ten nadele van de game van Thomas Salla, die wel tijdelijk Xbox exclusief was, namelijk The Falconeer. Dat was wel zo een parel van een game. Maar ja, die is natuurlijk, dat zal ook niet zijn intentie geweest zijn. Is natuurlijk niet gelanceerd met als idee dat dat heel veel extra Xbox consoles gaat verkopen. Maar ik vond dat wel een fantastische game als een van de eerste ervaringen op de Series X. Dat was wel echt even visueel een prachtwerk. Boy. Hey.
Ja, Cyberpunk kwam. Ik denk oprecht, we weten dat er een nieuwe Halo in ontwikkeling is, die op Unreal gaat draaien. Dat weten we, Unreal 5. Dat zou geweldig zijn, want we weten, dit jaar komt natuurlijk die remake van Halo 1 uit. Lekker opwarmertje, de echte Halo komt met de launch van de volgende console. Dat zou top zijn. Ja, en het zou natuurlijk mooi zijn als ze kunnen zeggen van, hey, GTA 6 krijgt een hele grote bump op ons systeem.
Ja.
Dan heb je de mensen.
Ja. Hoe zat het ook alweer met die AMD-chips? Daar was een 2 maanden geleden een bericht van. Die zijn klaar voor distributie? Of
ja, wat? Ja, dat doet mij ook wel sterk vermoeden in tegenspraak tot Bas, dat die hardware wel echt al vaststaat. Dat die ook al gefabriceerd wordt. We moeten niet vergeten, Microsoft heeft een mega voordeel in de inkoop van al die chips, omdat ze natuurlijk voor al die Azure B2B-diensten kopen ze ook allerlei GPU's, CPU's, RAM, et cetera. Dus ze hebben een hele grote inkoopkracht. Dat zal de kosten voor dat bedrijf drukken. Ik geloof dat die hardware vaststaat en dat ze daarop inzetten. Ik wil nog wel één detail van de specs nog even belichten, want die hebben we overgeslagen, Rick. En ik kwam dat meerdere keren tegen in de geruchten.
Okay,
en als ze dat doen, dan doen ze wel een meesterzet. Ik pak hem er nog eens bij. Die staat daar onderaan. Ik kwam wat geruchten tegen dat deze console een aantal, 2 of 3 wordt geschat, customizable elementen krijgt. Oftewel, dat je relatief makkelijk je RAM van je console kunt uitbreiden in de toekomst. Dat je relatief makkelijk een SSD kunt vervangen. Dat je geen 2, maar 4 terabyte SSD erin zet. Dat zou ik een geniale set vinden. Dat spreekt de PC-gamer veel meer aan. Dit zorgt voor een hogere lifecycle van die console. He, want je kan hem gewoon tussentijds na 2, 3 jaar een keertje upgraden als je dat nodig acht. Ja, als ze dit doen, dan is het is echt een meesterzet.
Mooi man. Ja, alright. Jullie horen het mensen. Project Helix, officieel aangekondigd. Release window, niet bekend. Specs, daar hebben we wat ideeën over. Daar heeft Hans zich in verdiept. Of dat ook gaat worden. Nou, timestamp dit moment zou ik zeggen. En we gaan het gewoon controleren tegen de tijd dat we er meer over weten. Maar voor nu zijn we waarschijnlijk net zoals degenen die luisteren. Enthousiast, nieuwsgierig. En hopen we snel wat meer te weten. Waar we ook al heel lang op aan het wachten waren. En dat gaan we over naar hoofdtopic 2. Is nieuws over Assassin's Creed, Bas. Een franchise die jou, met name van ons drie, nogal nauw... dat is echt, daar ben jij een enorme fan van.
Ja.
Daar is veel nieuws deze week. En dat is een understatement.
Ja, inderdaad. Ubisoft dacht, hey, Microsoft kondigt van alles aan. Apple heeft alles vernieuwd. Laten we ook maar eens gaan aankondigen. Dus... Ja. Door middel van een blogpost, dat is dan wel weer jammer dat het gewoon allemaal in tekst gebeurt en zonder beelden, is eigenlijk de toekomst van Assassin's Creed uitgelegd. En dat begon heel simpel met Assassin's Creed Shadows. Die gaat zijn eerste verjaardag vieren en daarom houdt Ubisoft op 20 maart een livestream op Twitch. En mocht je daarnaar kijken, dan kun je exclusieve drops verdienen voor in het spel. Niet heel spannend, maar goed, het is een verjaardag. Daarbij kwam wel het nieuws dat hierdoor wel de ondersteuning van het spel af gaat zwakken. Dus nieuwe content, we krijgen geen uitbreidingen meer. Zoals de Clause of RYG DLC, daar komt niks meer achteraan. Het zullen nog wat improvements van de game zijn, misschien nog wat parcours, extra dingetjes. Maar verwacht niks groots meer. Ze gaan een beetje stoppen, want de toekomst heeft hun ontwikkelaars nodig voor andere Assassin's Creed projecten. Zo werd er gesproken over Codename Hexen. Dat is een game die een paar jaar geleden al is aangekondigd met een teaser van een paar seconden waarin we het Assassin's Creed logo in takjes in een bos zagen hangen. En dat deed mij heel erg denken aan de Blair Witch Project.
Ja, Hellblade-achtige vibe.
Ja, inderdaad. Ze hebben gezegd van, we gaan dit goed aanpakken. Hij is gewoon in ontwikkeling, die game. We nemen onze tijd. Ze hebben ook toegegeven van het is heel lang stil in deze game, maar dat heeft een reden. Ze maken hier echt de beste game van die ze ervan kunnen maken. Er is niks achter de schermen wat fout gaat of zo. Het is niet dat die gecanceld is. Ze zijn er gewoon mee bezig. Wat de geruchten eerder zeiden is dat de game in Duitsland af gaat spelen. Dat ze een personage gaan spelen die Elsa heet en dat het tijdens de Witch Trials afspeelt. Dus het wordt een donkere, grimmige versie van Assassin's Creed. Hij gaat komen, niks is dus officieel, maar hij komt eraan. Een andere game die eerder al was aangekondigd is Codename Invictus. Dat wordt een online PvP Assassin's Creed. Hierbij is het nieuws naar buiten gebracht dat deze ook gewoon steeds gewoon lekker in ontwikkeling is. Dus is niet gecanceld toen het bij Ubisoft allemaal wat minder ging. Heel veel mensen die aan For Honor hebben gewerkt, werken nu aan deze game. Nou, als je For Honor even voor je haalt, een PvP-game met mensen uit het verleden die elkaar helemaal de kop inslaan. Ja, gooi daar een Assassin's Creed sausje omheen. En ik denk dat je wel een beetje kan voorstellen wat dit gaat worden. Ze zeiden daarbij wel, we volgen de geruchten rondom deze game aandachtig online. En niemand heeft tot nu toe geraden wat deze game gaat zijn. Okay. Dus alles wat we nu denken, gaat het niet worden. Dus ze zijn echt iets heel nieuws aan het fabriceren. Dus ik ben daar wel oprecht heel benieuwd naar. Sowieso, Assassin's Creed, dat is een singleplayer game in een PvP. Ja, ik weet zelf niet wat ik daarvan moet bedenken. Behalve inderdaad een For Honor-achtig idee. Maar ja, dat wordt het dus niet. De derde game waar ze over spraken, Assassin's Creed Jade. Die is een jaar geleden of zo een beta geweest. Dat is een game voor de mobiele apparaten, dus je telefoon en je tablet. Ja. Die is na de beta, hebben we er ook niks meer van gehoord. Die is ook nog gewoon in ontwikkeling. Gaat goed, nog geen datum, nog geen niks. Hij is in ontwikkeling, daar zei ze eigenlijk niet veel meer over. Het volgende nieuwtje was, co-op komt terug naar de franchise. Dat is iets wat heel lang afwezig is geweest.
Ja, ja.
Ik heb toevallig met Demas recentelijk Assassin's Creed Unity in co-op zitten spelen. En dat is echt wel grappig om met meerdere assassins een missie te doen. Want je kunt plannen bedenken. Jij pakt vanaf boven die daar en ik ga via de onderkant en we sluipen zo het raam. Dat is hilariteit als het fout gaat. Het is super stoer als het goed gaat. Ja. Dat komt terug naar de franchise. Origineel werd gedacht dat dat in Shadows gaan zitten. Want je hebt natuurlijk twee karakters. Nou, het zou natuurlijk super tof zijn als die samen een missie konden doen. Maar dat gaat het dus niet worden, want Shadows, ja, eindigt zijn ondersteuning. Maar er komt dus een co-op dingetje bij. Ik noemde net Unity al. Die is voorzien van een 60 FPS patch op de Series X. Dus wij hebben net de game net te vroeg uitgespeeld. Want ja, nu loopt hij dus allemaal een stukje beter. Het is gewoon een gratis upgrade. Er komt een Netflix-serie aan. Dat wisten we al. Maar ze zeiden nu, spoedig komt daar nieuws over. Er is nog niks officieels naar buiten gekomen, behalve wat cast. Dus mensen die erin gaan spelen. We weten dat er in Rome gefilmd wordt momenteel. Maar nog niet welke tijdspannen, welke assassins we gaan zien. Dat komt allemaal binnenkort.
Cool.
Maar het grootste nieuws, en ik denk ook het nieuws wat helemaal niemand aan zag komen, want dit was echt iets wat we niet op onze verlanglijst hadden staan. Niemand had hier ooit over gedacht. Black Flag komt terug en hij gaat Black Flag Resynced heten. Nou, dat is natuurlijk allemaal uitgelekt. Dat wisten we eigenlijk al 2 jaar dit. Maar hij is nu officieel bevestigd. Hij komt eraan. We hebben een concept art tekening gekregen. Waarin we onze assassin op een boot zien staan. Ja, als je aan deze game denkt, dan denk je aan een assassin op een boot. Dus ja, dat is niet heel veel heel spannend. Maar het feit dat hij eraan komt, dat is voor heel veel mensen een reden voor een feestje. Want dit wordt vaak als een van de betere Assassin's Creed gezien natuurlijk.
Ja.
De geruchten zeggen wel dat hij aangepast wordt aan deze tijd. Dus wat meer RPG-elementen erin, zoals de laatste releases. De combat zou anders moeten worden, maar dat is allemaal nog niet officieel. Daar gaat Ubisoft op een ander moment over in detail. Ja. Dus het was een flinke blogpost, ja.
Zo, inderdaad. Hey, en het hoogtepunt is inderdaad wel, het is sowieso mooi om te zien hoe Assassin's Creed toch Ubisoft daar volop blijft inzetten, daar vertrouwen in heeft. Die franchise echt naar nieuwe hoogtes wil tillen. Persoonlijk vind ik het tof om te horen dat Black Flag een remake krijgt. Ja, Hans, met 2000 uur Sea of Thieves kan ik me voorstellen dat je hier ook wel blij van wordt.
Ja, ik ben niet zo'n hele grote Assassin's Creed speler, maar uiteraard heb ik heel veel gehoord over Black Flag. Dus deze gaat bovenaan de backlog. Deze ga ik spelen. Dit gaat mijn tweede piratenliefde worden. Dat weet ik vrij zeker. Met z'n remake niet helemaal verpesten. Sign me up.
Ja, precies.
Ja, het ding is natuurlijk wel, Ubisoft heeft ook Skull & Bones uitgebracht. Dus dat is dan wel weer een dingetje.
Dit was minder goed, ja.
Ja.
Ja, ja, maar ik denk dat dan toch, Skull and Bones had het ook niet meer goed kunnen doen met hun hele problematische ontwikkelingsgeschiedenis.
True.
En Black Flag, als ze dit gewoon, zeg maar, de hele verhaal en de sfeer van de game, als ze daar niet te veel aan gaan zitten, maar ze geven het echte remake-stijl met nieuwe, gewoon de echt verbeterde visuals, nog betere simulatie van het varen op het water enzovoort, dan denk ik dat dit best een succes kan gaan worden. En er zullen nog veel meer dingen aangepakt gaan worden natuurlijk. Maar Bas, van het hele rijtje games wat je opnoemt, hè, waar word jij nou als Assassin's Creed fan het meest blij van? Waar kijk jij nou het meest naar uit?
Ik denk wel dat heksen. Black Flag, tof, maar die game ken ik eigenlijk al. Remakes zijn tof, maar ik ken het al. Heksen lijkt iets te gaan worden wat we nog niet eerder in de franchise hebben gehad. Sowieso wat meer duisteren, dat ligt me wel. Ik ben ook benieuwd hoe ver ze daarin durven te gaan. Want als je het echt over de heksentijd gaat hebben, de heksenverbrandingen, gaan ze dat laten zien? Gaan ze mensen op brandstapels gooien? Ik denk dat je daar echt een hele volwassen thematiek uit kunt gaan halen. En wat mij zo aanspreekt in Assassin's Creed is dat het ons dingen over de geschiedenis leert. Het is natuurlijk niet, het is geen geschiedenisboek. Het is natuurlijk een interpretatie van de geschiedenis met een verhaal eromheen wat compleet verzonnen is door Ubisoft. Maar het opent wel tijdperken. En heel eerlijk, als ik denk aan heksen en vroeger en mensen op de brandstapel, dan denk ik aan Salem. Iedereen kent de verhaal uit Salem, maar dat het in Duitsland zou af gaan spelen, daar heb ik nooit wat over geleerd toen ik vroeger op school mijn geschiedenisboeken opensloeg. Dus dat is voor mij ook een hele nieuwe manier om deze tijd te ontdekken. En dat intrigeert me wel.
Ja. Bas, dit sluit echt feilloos aan bij een vraag die we gekregen hadden in de Discord van Kansloze 010. Die vroeg als eerste: wie is Bas? Nou, dat is mijn eigenlijk. En ten tweede vroeg hij, en dan gaan we direct dan ook Bas jou laten beantwoorden. Ik lees het even voor. Kansloze 010 die vraagt: buiten het grote nieuws van gisteravond was er ook dus genoeg Assassin's Creed nieuws afgelopen week. Een van de redenen dat ik aan het studeren ben voor leraar geschiedenis, schrijft hij. Vele historische tijdperken zijn de revue gepasseerd, maar heel veel is ook nog niet aan bod gekomen. Als prototype Evil Company dat het rijkste bedrijf ooit is, en dan de zaak is nu nog wel tenminste, kan je de VOC vullen met denkbeeldige Templars. Dat is wel inderdaad super interessant. En ik ga verder, meteen een nieuwe brug naar de Hollandse Gouden Eeuw. Genoeg te knokken met Hollanders, Spanjaarden, Portugezen en Britten op zee, in Azië natuurlijk en Amsterdam. Hebben jullie een tijdperk in de geschiedenis waarin je Assassin's Creed terug zou willen zien? Dit is een leuke vraag.
Het is een fantastische vraag.
Leuke vraag.
Ja. Ik heb hier lang over nagedacht. Ik heb mijn antwoord ook klaar. Rick, zal ik beginnen?
Ja, dan kan Bas het even laten sudderen en dan brandlos, Hans.
Pre-Columbus Zuid-Amerika. Tijd van de Azteken, de Inca's. Hè, lekker parcouren door de jungle, langs die tempels. Ook dat kun je redelijk duister neerzetten. Hè. Het zijn allemaal toch ook wel religies die zwaar om de dood heen leunen. Zonnegoden. Ja, het is wat mij betreft de perfecte match voor de Assassin's Creed franchise.
Ja. En we hebben Forza Horizon 5 natuurlijk gezien hoe mooi je Mexico als wereld neer kunt zetten met al haar biomen. Ja. Oké, helemaal geen gek idee. Want je zit wel aan die kant van de kaart dan te denken, toch? Als je het hebt over.
Ik zit iets zuidelijker nog, wat meer Brazilië, Colombia, echt de Amazone.
Ja,
waar ze al die tempels hebben gevonden. Ja, dat geweldige setting.
Zuid-Amerika dus, als geheel en dan de oostkant van Zuid-Amerika.
Ja.
Ja, nice. Ja, hele mooie setting, mooie tijdperk. Oké, en jij Bas?
Ten eerste, aan degene die de vraag heeft gesteld, wil ik de podcast Echoes of History aanraden. Dat is een podcast van Ubisoft zelf, waarin ze met geschiedenis, kennis, mensen, letterlijk op de onderwerpen van Assassin's Creed ingaan, maar dan echt de echte geschiedenis. Super interessant. Ik zou twee dingen heel graag willen zien in Assassin's Creed. Eén is, die was in ontwikkeling, maar die heeft Ubisoft uiteindelijk niet aangedurfd. En dat is de tijd net na rond 1915, de tijd waarin de Civil War in Amerika een beetje op zijn einde loopt. De Ku Klux Klan. En dan een donkere assassin. Dat zou dat echt het hele idee van de Ku Klux Klan en een donkere assassin, daar kun je zo'n ongelooflijk sterk verhaal. En vooral in de tijd waarin we nu leven, denk ik dat zo'n game juist heel goed zou passen. Dus ik vind het oprecht jammer dat die game gecanceld is.
Ik wou net zeggen, daar was iets mee. Deze thematiek is wel eens besproken, toch? In een Ubisoft persbericht of zo?
Ja, een half jaar geleden is naar buiten gekomen dat die game in ontwikkeling was, maar dat Ubisoft er niet aandurfde door de problemen in de wereld momenteel. En na de hele backlash op Yasuke uit Assassin's Creed Shadow, omdat dat ook een donkere karakter was. Dus die game is helaas in de prullenbak verdwenen. Een andere die ik heel interessant zou vinden is een assassin tijdens de Eerste of Tweede Wereldoorlog. En dan bijvoorbeeld gewoon in Duitsland, maar dan een assassin die voor het verzet werkt bijvoorbeeld. Ik denk dat daar ook heel interessante verhalen mee te vertellen kunnen zijn, omdat je wat moderner bent. Je kunt schietwapens gaan gebruiken natuurlijk, wat ze natuurlijk in Assassin's Creed 3 ook al deden. Dat brengt gewoon een heel andere gameplay met zich mee. Infiltreren, saboteren, dat soort dingen. En dan gewoon echte bekende missies van vroeger misschien. Ja, maar dan op een Assassin's Creed manier vertellen. Ik denk dat ook visueel een hele interessante game kan zijn.
Vet. Ja, tof. Nice. Ja, mooie voorbeelden. En leuke vraag om over na te denken, jongens. Misschien, ik weet niet, lezen we nog iets in de chat? Nog iets aanvullends?
Wat zou jij willen, Rick?
Ja, mijn brein is cooked van mijn werk daar vandaag. Dus ik heb niet over deze vraag na kunnen denken. Ik weet het niet. Nee, ik... misschien de opkomst van de industrie... Nee, ik weet het niet. Nee, dan ga ik nu gewoon nadenken van... wat voor tijdperk vind ik historisch gezien interessant. Maar dan ga ik daar dan vervolgens bij bedenken... hoe de Tempeliers en de daarbij passen. Nee, ik ga er wat uitgebreider over nadenken. Mocht ik daar iets op vinden... dan kom ik daar nog wel op terug in deze podcast.
Evil Terror vraagt in de chat... welke game had dat stukje in Parijs met de Eiffeltoren? Dat is een Unity. Die speelt natuurlijk in Parijs af... maar daar zit een flash-forward in... na de Tweede Wereldoorlog... waarin er Duitse vliegtuigen om de Eiffeltoren vliegen. Jij de Eiffeltoren moet beklimmen... en met de afweergeschut die vliegtuigen uit de lucht moet knallen. Dus dat was inderdaad waarom ik ook op die Tweede Wereldoorlog setting ben gekomen.
Ja. Jij hebt vrij recent nog toch al die Assassin's Creed games gecomplete of iets dergelijks?
Ik ben bezig met het proberen in ieder geval om alle Assassin's Creed's op 100% te zetten. Ik heb er vorig jaar iets van 5 of 6 op 100% inclusief alle achievements gezet. Toen was ik ook wel even voor een jaar klaar, want het zijn allemaal games die heel wat tijd kosten. Ja. Ik moet nu aan de Origins en de Odyssey's gaan beginnen, dus dan kun je er 120 uur... maar ik was al helemaal blij toen ik Valhalla op 100% heb gezet. En dat heeft mij gewoon bijna 270 uur gekost. Dus ja, dat zijn flinke ondernemingen. Maar ooit ga ik hem op 100% krijgen, die serie, ja.
Wat is je favoriete Assassin's Creed?
Unity. En dat klinkt heel raar, want dat is die game die uitkwam met gigantische bugs. Dat is waar die meme vandaan komt, van waar het gezicht weg was en alleen de tanden en de ogen te zien waren. Maar die game die is door Ubisoft gewoon helemaal goed doorontwikkeld. En inmiddels is het een prachtige game. Daar zitten momenten in dat ik gewoon denk van, hoe is deze game al zo oud? Dit was een Xbox One game. Als je het vandaag de dag ziet, daar zitten scènes in waar letterlijk... duizenden NPC's om je heen lopen. En dan overdrijf ik niet, maar duizenden NPC's. En het oogt zo goed, het oogt zo sterk. En het verhaal is leuk, de actie is leuk. Ja, het is mijn favoriet.
Ja, tof. Ja. Nou, kan ik helemaal volgen. Right, jongens, we zitten al op een uur. We hebben de twee hoofdtopics volgens mij lekker rustig en uitgebreid kunnen bespreken. En ja, dan vraag je misschien af, is er ook een sectie in deze podcast die gaat over wat korter en wat sneller nieuws? En dat hebben we zeker, namelijk dat is het nieuws in 2 minuten. Goed jongens, en dan ga ik omwille van de tijd ga ik alleen even de headliners opnemen. En dan is het aan jullie of je daarin wil onderbreken of nog iets wil toevoegen. En blijft het stil, dan gaan we daarna gewoon lekker door met het volgende segment van deze podcast. Eerste nieuws in 2 minuten gaat over Story of Seasons, Grand Bazaar. Die komt naar de Xbox Series X en de PlayStation 5 op 28 mei 2026. Titel ken je wellicht van de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2, want daar is die... vorig jaar timed exclusive verschenen. En de gamers die houden van cozy live sim games. En die hadden gehoopt dat deze game ook naar Xbox of PlayStation zou komen. Die hebben geluk, want dat is ook zo. 28 mei 2026. Ander nieuwtje. En ik weet dat bijvoorbeeld Niels daar wel blij van wordt. Ik zelf in ieder geval ook. Game die ik al een tijdje op het vizier heb, is de game Mixtape. Die heeft nu eindelijk een release datum gekregen en dat is 7 mei 2026 en die komt dan uit voor PC en console. Dan hebben wij nog een ander nieuwtje, namelijk Bandai Namco, die teasde namelijk dat er op later deze week en inmiddels is dat geweest op 5 maart een nieuwe RPG aangekondigd zou worden en die hebben we inmiddels ook voorbij zien komen. En nou moet ik alleen even de titel erbij zoeken. Ik heb geen idee. Ik weet niet meer. Het was in ieder geval... ik vond het... De beelden zagen er vet uit. Maar de conclusie was... Het is een Sword Art Online game. Zag ik in ieder geval in de subtitel. Ik had gehoopt een volledig nieuwe RPG. Maar ik weet even niet meer exact. Misschien dat iemand in de chat het weet. Maar ik weet zelf even niet meer hoe die game nou ook alweer heet. Chat, weten jullie het toevallig? Oh, het lijkt er trouwens op dat Hans vastgelopen is, Bas.
Ik zie het, ja.
Dus oh, we gaan heel even door. Ik zal Hans heel even weghalen en dan mag hij er zo zelf weer bij komen. Sorry, podcastluisteraars, voor de onderbreking, maar we zaten naar een bevroren beeld van Hans te kijken. Ik had het niet door. Werden we even door afgeleid. Bas was zo scherp, die had het gezien. En dit kleine, korte intermezzo heeft ons wel een antwoord opgeleverd op het vorige nieuwtje, want in de chat heeft Matthew laten weten dat de Sword Art Online game, dat die Echoes of Aincrad heet. En ja, nogmaals, die komt dus uit... Dat weten we niet wanneer die uitkomt. Ja, dat weten we wel wanneer die uitkomt, maar ik weet... Weet jij hem, Bas?
Ik heb geen idee. Nee, dit zijn games die ik gewoon echt niet speel, dus nee.
Goed. Lekker warrig. Sorry, podcastluisteraars. Het is vrijdagavond, bijna 10:30. Het komt er allemaal niet meer zo soepel uit. 10 juli komt hij uit. Ja. Dankjewel, Matthew. Gaan door. Goed nieuws voor Game Pass subscribers, namelijk Cyberpunk komt in maart naar Xbox Game Pass. En het is niet de enige grote titel, want een andere titel die ook komt is bijvoorbeeld Kingdom Come Deliverance 2. En dan heb je toch twee van de beste RPG's van, nou, laten we zeggen, de laatste 10 jaar, durf ik toch wel te stellen. Hans, ik denk dat dit moet jou deugd doen.
Ja, ik vind het knap dat Microsoft deze deals weet te maken, want het zijn niet de minste titels. Hè. Deze uitgevers die moeten daar wel aardig wat revenue voor terugzien via de Game Pass constructie. Maar ja, voor de spelers, voor ons, ja, het is toch geweldig dat je ook dit in je Game Pass abonnement gewoon nog even kunt meepakken.
Ja, absoluut. Ja, nee,
het is alleen jammer dat ze hem in dezelfde tijd launchen als Gabby's Dollhouse op Game Pass, want nu gaat niemand Cyberpunk spelen, want iedereen gaat Gabby's Dollhouse natuurlijk spelen.
Ja, fair enough. Ja, you can't have them all, Bas. Heb jij eigenlijk Cyberpunk gespeeld, Bas?
Ik heb ooit een demo nog gehad van Cyberpunk op de Gamescom jaren geleden, de tijd dat we zo'n hele mooie Cyberpunk jas kregen en standbeeld en alles erop en eraan. En daarna heb ik hem op mijn backlog gezet.
Voor welke platform was je toen daar? Was je daar voor Mashable?
Nee, toen was ik daar nog voor Game Party. Dat is een website die inmiddels niet meer leeft. Ik ben 11 jaar op rij naar de Gamescom geweest voor hun. Ja.
Cool. Dus jij bent een van de gelukkigen die Bomberjack heeft van Cyberpunk.
Ja, als hij mijn verhuizing heeft overleefd, zit hij ergens in een doos hier om me heen.
Oh, wat vet.
Cool, man. Nice. Heel vet. Ja, ik weet dat Niels hem ook heeft, onder andere. Goed, jongens, we gaan door. Laatste paar 2 minuten nieuwtjes. Resident Evil heeft een vliegende start, kunnen we wel zeggen. Want Resident Evil Requiem is in de eerste 5 dagen 5 miljoen keer verkocht. En dat is natuurlijk echt een insane hoeveelheid. Ander nieuwtje. Redacteur van XBNL, Renkus, die koopt 4 miljoen exemplaren van Resident Evil Requiem. Richt de Financial Times, dus... 1-2, jongens. Volgende nieuwtje. Build a Rocket. Ja, dit vond ik toch wel echt... Ja, hebben jullie die LinkedIn-post gelezen over die Mind's Eye game?
Nee.
Dat die CEO... er is een nieuwe ontslagronde geweest. En in hetzelfde bericht op LinkedIn... schrijft hij over juridische procedures. Omdat er sprake zou zijn van e-spionage van zijn studio en zo. Ja, ik ging me echt een beetje zorgen maken, omdat de onsamenhangende stijl en beschuldigingen die deze man de ether inslingerde, dat ik dacht, ja, maar controleert niemand deze berichten mee? Moet die persoon niet ook een beetje voor zichzelf beschermd worden? Maar ja, goed, mocht je hier willen weten wat hij allemaal besproken heeft, dan kun je het checken op de betreffende LinkedIn-post. En op XBNL hebben we er iets over beschreven. Niet in allerlei details, maar wel op hoofdlijnen.
Dit is wel een beetje de definitie van de uitdrukking... een kat in het nauw maakt rare sprongen.
Ja. Ja, dat... zeer vreemde sprongen, echt. Ik vond het een serieus, zorgelijk vervreemdend stuk. Punt. Goed, een laatste nieuwtje. De VS bespreekt mogelijkheden om in te grijpen bij Tencent, omdat die allerlei belangen inkoopt bij ook grote Amerikaanse gamebedrijven. En zij zien dat als een veiligheidsrisico voor het land. Nou, dat zien we ook wel. Ik bedoel, Tencent koopt ook heel veel grote aandelen in bij heel veel grote uitgevers. We hebben het bijvoorbeeld heel uitgebreid in deze podcast gehad over Ubisoft. Nou, dat is ook zo'n bedrijf waarvan we weten, daar zit Tencent echt met een flink vermogen in het bedrijf. En ik kan me voorstellen dat daar ook kritisch nagekeken wordt. Zullen we doorgaan, jongens, naar de games die we gereviewd hebben? Die gaan we niet allemaal bespreken, maar jullie hebben wel recht op die hele fijne review-tune. Alright. Omwille van de tijd gaan wij jullie alleen eventjes kort vertellen welke games wij gereviewd hebben. En wat je dus op de website daar kunt kijken in de vorm van een videocast of een podcast, of gewoon toch nog een deels geschreven review. We hebben Nioh 3 inmiddels online staan. Die heeft een 9,5 gekregen. Daar hebben we vorige podcast natuurlijk al over gehad. En mocht je daar toch wel meer over willen weten, dan kun je die review checken. Bas, Resident Evil, onze eerste 10 van het jaar. Requiem.
Ja, ik heb de review gehoord. Als ik het ervaar zoals in de review verteld was, snap ik hem.
Ja, nou precies. En Hans, zelfs jij raakt een beetje geïnspireerd door het vrolijke betoog van Renko.
Ja, ik ken Renko echt als een best wel droge gast. Maar dat heb ik in het afnemen van deze review echt totaal niet gemerkt. Gewoon passie, nee, liefde. En ik moest zo hard lachen dat Renko vandaag zei, ik heb onderweg even de review Resident Evil teruggeluisterd. Ik heb mezelf overtuigd om hem nog een keer te kopen. Ja. Zo enthousiast was hij.
Ja. Ja, dat Renko die zichzelf enthousiast maakt over Resident Evil. Dat is echt fantastisch, jongen. Dit is gewoon fantastisch. Oké. Even kijken. Niels die heeft een review opgenomen van Planet of Lana 2. Die staat online. Ik heb zelf een review opgenomen van Neva. Of Neva, afhankelijk van hoe je het uit wil spreken. En dan in het bijzonder heb ik gekeken naar de proloog. Dus de nieuwe DLC die voorafgaat aan het hoofdverhaal. Beide games doen het goed. Planet of Lana kreeg een 8,5. En de Neva proloog kreeg een 8. En tot slot hebben Hans, Jeff en ik hebben ons verdiept in de game Lysara Summit Kingdom voor de PC. Een city builder/puzzle/management game. Leuke game, vermakelijk. Heeft een 7 gekregen. En als je daar meer over wil weten, dan kun je natuurlijk gewoon de review checken. Jongens, dat gezegd hebbende, vragen die we ingezonden hebben gekregen, die hebben we allemaal terloops behandeld. Dus voordat ik zo naar de huishoudelijke mededelingen ga, zijn er nog vanuit jullie nabranders? Of zeggen jullie, nee, het is wel even goed geweest zo?
Nou, Matt zegt iets in de chat en ik ben het daar wel mee eens. Rick, ik vind echt dat je het knap hebt gedaan om een review in je eentje te doen. Die review van Neva. Ja. Dat heb je echt, echt goed voor elkaar. En dat is volgens mij ook een XBNL first.
Dat weet ik niet zeker. Dat denk ik wel. Ik vind ook dat het goed gegaan is. Het was een beetje uit een soort van Jeff en ik zouden hem samen doen, maar in Jeff's huis was ook een band aan het optreden en die wilde best even een kwartier stil zijn voor de de Lysara Summit Kingdom review. Toen moesten we nog die tweede doen. Ik zei, ah joh, is goed, ik doe dit een keer alleen. Ik vind het niet kwalitatief, het is een oké review, maar ik vind toch de meerwaarde van een review wel echt gewoon het gesprek met elkaar.
Ja, dus, eens hoor.
Ja, dus ik dank voor het compliment. En het was ook zeker wel, toen ik hem online had, dacht ik, nou, als het echt een keer nodig is, kan ik het nog een keer op deze manier doen. Maar ik vind zelf niet de leukste en beste manier van reviewen. Dus voor mij zou dat geen standaard hoeven zijn, wat mij betreft. Het was wel efficiënt. Dus het scheelt gewoon even dubbele bezetting in de redactie. Dus dat is wel lekker. Ja. Maar
hoe krijg je een band bij je thuis om op te treden?
Ik heb ook
dat is me nog nooit overkomen.
Ja. Volgens mij zit zijn vrouw in een band.
Ah.
Dus,
dat verklaart een hoop.
Of zijn dochter. Nee, volgens mij zijn vrouw. Volgens mij zingt zijn vrouw, dacht ik. Maar dat, als nou iemand dat inzendt als vraag voor de podcast, kunnen we dat hebben. Mooie ankertje volgende week om het Jeff even te vragen. Oké. Hey jongens, we gaan afronden. En dat ga ik niet doen zonder jullie te wijzen op dat je, als je meer van dit soort podcasts wil, dan is er natuurlijk één plek waar we die allemaal verzamelen. Dat is xboxnederland.nl. Wil je meer van allerlei nieuws lezen? Ga naar diezelfde website. Wil je daar lekker over kletsen? Dan vind je op die website een linkje naar onze Discord. Dat is ons digitaal clubhuis waar 24/7 het licht aan staat. En waar je zelf met iedereen kunt kletsen over alles wat ook maar met gaming te maken heeft. Wil je ons helpen, dan wordt dat zeer gewaardeerd. Dat vinden we vooral fijn door nog zichtbaarder te zijn online. En dan kun je ons helpen door bijvoorbeeld een recensie achter te laten op Spotify of Apple iPodcasts of YouTube. Of laat eens een keer een comment achter. Je denkt misschien, ja, wat hebben ze daar aan? Maar dat, ja, daarmee worden we toch gewoon, blijven we goed zichtbaar in het algoritme. En dat is best wel een uitdaging. Dus daar help je ons mee. En wil je daar een schepje bovenop doen? Dat hoeft niet, maar dat mag wel. Dan kun je ons ook financieel steunen via patreon.com/xbnl. En dat waren onder andere deze week of deze maand Peter, Bas van Dun. Bas, dankjewel jongen.
Leuke vent.
Voor je steun. Dandruff Wookie, Justified, Frequent Skippy, Leon, Picnic 82, Annehut, Belangrijk 1, Almar, Jens Hafner en Peter de Vries. Dankjewel jongens. Door jullie kunnen we het licht ook in het clubhuis aanlaten en dat waarderen we zeer. Voor het luisteren naar deze podcast van inmiddels alweer 1 uur en 20 minuten... krijgen jullie natuurlijk een welverdiende Rare Achievement. Check. Bas, jij in het bijzonder bedankt voor jouw bijdrage aan deze podcast. Ik denk dat ik namens Hans en ook spreek dat we je graag weer een keer erbij hebben. Want je brengt gewoon echt even iets extra's. En dat waarderen we zeer. Dus dank je wel daarvoor, man.
Jullie weten me te vinden.
Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Hans, jij ook bedankt. Kijkers, luisteraars in de stream bedankt. En tot de volgende weer.